zeigen, ne? Wenn wir jetzt auf den Fuß sein, sehen. Da muss ich raus.
Ja, bitte. Ja.
Ik hoorde net dat een stukje over 10 geboden. Ik moest denken aan toen ik 8 jaar oud was. En ik weet dat toen ik 8 jaar oud was, was het een gulzeltijd. En als je dan een winkelwagentje nodig had, dan moest je daar een gulden in stoppen. En ik wist het potje waar mijn moeder dat bewaarde voor als ze boodschappen ging doen. En ik weet dat ik 8 jaar oud was en dat ik die gulden stond. Ik had een van die geboden die ik kende uit de kerk, had ik overtreden. En ik schaamde me daarvoor en ik voelde me schuldig, want ik wist ik heb iets heel fouts gedaan. En ik wist ook dat ik mijn ouders verdriet had gedaan, dat ze boos op me zouden worden. En in plaats van naar ze toe gaan, dan het eerlijk vertellen. En zeggen, ik heb een gulden voor jullie gestolen. Weet je wat ik deed? Ik verstopte. Ik vertelde het niet. Ik was zo bang. Dat ze zo boos zouden worden, ik dacht, dat ga ik niet vertellen. En wat gebeurde er? Dat bleef niet bij de ene gulden. Maar één gulden, het werd niet opgemerkt. Mijn moeder dacht, goh, waar is die gulden gebleven? Ze vergat het weer. Het werden 5 gulden, het werden 25 gulden, het werden 50 gulden. En ik was 13 jaar en toen had ik een bijbaantje, daar ging ik geld van steken. Dat ging van mijn broer steken, dat ging van mijn zus steken. Op mijn 15 had ik al 1000 euro's gestaan. En ik wist van binnen, dit is mijn geheim, als dit ontdekt wordt, ja, dan blijft er niks van over. Ik ben zo ontzettend slecht. Ik dacht, hoe moet ik gered worden? Als ik zelf met die 10 geboden, die mooie geboden van God omga. En toen uiteindelijk leerde ik de Heer Jezus kennen. En in de Heer Jezus ontdekte ik wat het was om echt schoongewassen te worden, om helemaal vergeven te worden. En dat betekende wel dat ik naar alle mensen toe moest van wie ik geld gestolen had. Naar mijn baas toe, naar mijn vader en moeder toe. Naar een goed boel waar ik geld voor had ingezameld. Waar ik voor geld had ingezameld, geld had ik gestolen. Moest ik gaan vertellen, ik heb gedaan of ik geld voor de hongerige kindjes in Afrika inzamelde. Ik hield dat geld staan. En ik was zo bang. Maar weet je dat het mooiste is wat ik gedaan heb? Omdat daardoor ik uiteindelijk ontdekte dat die vergeving een nieuw leven mogelijk was bij de Heer Jezus. Wat ik ook gedaan. En als het gaat over die 10 geboden, kan je heel hard je best doen om dat maar niet te stelen. Om maar niet te liegen. En om maar lief te zijn tegen papa en mama. En heel vaak merk je dat dat dan niet lukt. En wat dan? Nou, dat is de goede boodschap van de evangelie. Dat de Heer Jezus juist is gekomen om mensen zoals ik, een lief en een leugenaar, om juist hen te redden, te zeggen, er is nieuw leven voor jou mogelijk. Daarvoor ben ik gekomen, ben ik gestorven, ben ik opgestaan uit de dood. Dat wou ik daar nog over toevoegen, over jouw stukje. Zeker als je slechte dingen hebt gedaan. Verstop dat niet. Hou het niet verborgen, maar breng het in het licht. Dat is dat je het beleid, eerlijk toekijkt. Dus als je nou nog een euro gestolen hebt van je vader of moeder, misschien worden ze wel boos. Maar dat is ook wel een beetje terecht. Maar ze zullen je ook willen vergeven. Want ze zijn uiteindelijk het meest blij dat jij het eerder vergeet. Net zoals de Heer God dat is. Ik ben benieuwd. Zijn er een aantal kinderen die, en ook jongeren mogen bijbeltekst meedoen, want ze zijn een beetje 12, 13, 14 jaar, die een aantal bijbeltekst uit hun hoofd kennen? Ja? Jij weet er eentje? Ja, dan maak je een beetje verlegen, dat begrijp ik hoor. Weet je, welke tekst die uit je hoofd? Nummer 1. Heel goed. Weet je hoe die verder gaat?
Nee.
Oh, oké. Okay. Dus ik heb alleen. Weet je waar het staat, deze tekst? Heel goed. Wie van de kinderen kent die ook? Jij kent hem? Jij. En van de volwassenen? En jullie kennen hem ook allemaal uit jullie hoofd, inderdaad?
Ja.
Jullie niet? Zo. Ik zet jullie hand niet. Niet helemaal? Oké.
Ik denk dat we bijna kunnen zeggen dat het wel de meest bekende tekst uit de Bijbel. Sorry?
Je hoort hem niet.
Ja. Oké. Nou, hier ben ik. Ik ben Wilbert. Welkom in deze dienst. Johannes 3, vers 16.
Ja, die tekst die hoorde ik niet.
Oh, wat hij ook zei. Oké. Ja, we gaan hem lezen. Dus ik denk dat op die manier dat hij helemaal duidelijk voor is geworden. Ik vind het wel aardig dat jij hem zo als eerste opnoemde. En ik was in Afrika, in Cameroen, en een aantal maanden ben ik daarvoor gegaan in verschillende kerken en gemeentes. En er was één kerk die heette de Koestraatkerk. Nou, daar werden vroeger koeien verhandeld, dus dan krijg je de Koestraatkerk. Dat is op zich logisch. En ik moest daar spreken. En er was een wedstrijd tussen de kinderen. En de wedstrijd was wie de meeste Bijbelteksten uit hun hoofd kende. Nou, ik heb Afrikaanse kinderen hard zien studeren om die tekst uit hun hoofd te kennen. En dan moesten ze op een rijtje gaan staan en er was een soort afvalrace. En degene die de meeste teksten uiteindelijk uit haar hoofd kende, die bleef over. En die, ik denk dat die een prijs won, ik weet het eigenlijk niet. En natuurlijk kwam Johannes 3 vers 16 daar als eerste voorbij. Maar ook het kortste vers uit de Bijbel, die kent hij.
Jezus weende,
Johannes 11, heel goed. Dat is in de dood van Lazarus, en uiteindelijk zal de Heer Lazarus opwekken, daar staat Jezus weende. Nou, dat was natuurlijk een fijne tekst voor de kinderen in die tijd. Maar eigenlijk is het niet zozeer belangrijk om aan je tekst uit je hoofd te kennen. Ik vat er als kind vreselijk moeite mee. We zaten op zondagschool, we moesten een psalmversje leren en dat lukte mij niet. Tafels lukte mij niet, en topografie lukte mij niet. Dus wat ik deed, ik zorgde dat ik achteraan de kring ging zitten. En als iedereen het versje achter elkaar opgezet had, dan kende ik hem wel een beetje. En dan werd het zondagsschooljuf niet boos op. En de volgende dag was ik hem weer vergeten. Dat lukte mij niet zo, om één vers uit mijn hoofd te leren. Maar nou is het zo dat in de Bijbel, die is helemaal niet bedoeld om per vers te lezen. Als de Bijbel het heeft over teksten, is dat de hele brief of het hele evangelie. En wat wij doen, we nemen dan één tekst uit de context. En baseren daar dan iets op. Daar is meenemen wat over te zeggen. Wat heel belangrijk is dat je de context kent. De hele brief, maar met name ook de tekst rondom de tekst. En vandaar ook dat we een aantal versen voor en na Johannes 3 vers 16 gaan lezen. Dus dan misschien kan je Johannes 3 vers 17 ook meteen uit je hoofd leren. En we beginnen in vers 14. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Ik kom even het laatste vers van dit hoofdstuk lezen, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Woordje want, waar dit mee begint, Johannes 3 vers 16. Het woordje want is een uitleg van de zin ervoor, de twee versen ervoor, die ene zin. En die ene zin, vers 14, 15, laten we die nog eens lezen, bestaat, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan het woordje want, als zo lief heeft. Dus dat woordje want, Johannes 3, vers 16, dat slaat op die voorgaande zin. En wat staat er in die voorgaande zin? Dat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, lang geleden in de woestijn, namelijk met een slang die verhoogd werd. En dat zoals die slang in die woestijn verhoogd werd, op diezelfde manier zal ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dus wil je Johannes 3, vers 16 werkelijk begrijpen in die context, moet je die gebeurtenis ervoor ook begrijpen en bestuderen. Vandaar dat we die gaan lezen, dat is in Johannes in nummer 21. We lezen vanaf vers 4 tot 9. vertrokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot Mozes en tot God. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om hier te sterven uit de woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heer gifslangen onder het volk en die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe en zei, we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. En toen bad Mozes voor het volk. En de Heer sprak tot Mozes. Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Deze gebeurtenis, in deze zes versen, die gaan dus over dat reis wat Israël maakte door de woestijn in de richting naar het beloofde land. En in deze fase zijn we aan het eind van de 40 jaar aangekomen. Maar Aaron is net gestorven en hij is de berg Hor opgegaan en daar heeft hij priesterschap overgedragen aan zijn zoon. En uiteindelijk trekken ze dan verder en ze moeten dan in die laatste etappe van die reis, vlak voor het beloofde land, moeten ze een omweg maken. En tijdens die omweg is het volk erg zat. Ze mopperen. En ze zeggen tegen God, heeft u ons in die woestijn geleid om ons om te doen komen, want onze ziel heeft een afkeer van het waardeloze brood. Nou, wat is dat waardeloze brood waarover gesproken wordt? In die reis van de woestijn was het God die met machtigen, wonderen en tekenen hen eerst bevrijdde uit Egypte. Ze zaten bij het machtigste leger van die tijd, zaten waren ze in slavernij en die farao wilde hun zijn slaafvolk niet kwijt. Maar het is God die hen bevrijdt. En vervolgens is het God die hen 40 jaar lang verzorgt, onderhoudt tijdens die reis. Hij heeft beloofd dat zijn reizen naar het beloofde land zou brengen en zo is het ook gebeurd. En in die woestijn, hoe voorzag God daar in eten? Dat deed hij door manna. En manna, eigenlijk in het Hebreeuws zeg je manhu. En dat betekent, wat is dit? En omdat het een beetje vaag voedsel is, wat wij niet kennen, en voor en na deze geschiedenis ook nooit meer zo zichtbaar is geworden, vandaar dat er ook een beschrijving staat, hoe dat manna eruit ziet. Wat is dat? En er staat een omschrijving dat manna wit was. En het had de kleur van balsemhars. En daar heb ik een foto van meegenomen. Dit is balsemhars. Dus deze kleur had het manna. En het leek op korianderzaad. Daar heb ik ook een foto van. Moet je deze kleur in gedachten houden en dan toepassen op dit zaad. Dit is korianderzaad. Zo zag dat eruit. En als je daar dan iets van bakte, dan kreeg je een soort honingkoekachtige smaak. En in die honingkoek zat eigenlijk, dat smaakte van wat manna, zat alle voeding die ze nodig hadden. Alle bouwstoffen, alle brandstoffen, om dat volk van duizenden mensen 40 jaar lang te voorzien. Wat een wonder van de Heere God. En dan zegt het volk, dit zijn we helemaal zat. Wat een waardeloos brood, wat een afkeer krijgen we hiervan. En wat ze zeggen ze, wat is hun klacht? Ze zeggen, Heere God, u had een masterplan om ons in deze woestijn uiteindelijk te doden. Dat alles wat u heeft gedaan, had maar één doel. En ons hier in die woestijn verlaten, uiteindelijk allemaal om te brengen. Niks beloofd erop. Heere God, u bent geen God van leven en van belofte, u bent een God van dood. U bent een moordenaar. Dat is wat het volk hier zei. En wat doen ze hier? Ze geven hun vertrouwen op in de Heere God. En ik hoop dat jullie dit punt begrijpen, want hij is belangrijk. Ze zeggen, God, u had een plan om ons te vermoorden. U bent niet te vertrouwen. Had ons maar in Egypte gelaten. En dat was niet de eerste keer dat het volk dit zei. En ongeloof is niet alleen zeggen, er is geen God. Want het is geen nieuwe zijde. Ongeloof is hier niet vertrouwen op hem. Dat hij wat hij beloofd heeft, ook zal doen. Terwijl hij elke keer voorzag wat ze nodig hadden. Waarom heeft hij ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? De reactie van de Heere God op dat wantrouwen. Dat ze weer mokken, dat ze hem weer niet vertrouwen, dat ze hem beschuldigen dat hij een God is van dood, zoals de Satan zelf. De Satan is de mensenmoordenaar geweest van het begin. Als reactie op dat wantrouwen zendt de Heere God gifslangen op het volk. En die gifslangen, die bijten het volk en er sterven veel mensen. En mogelijk is dat een adder geweest, een hoornadder of een woestijnadder. Een van de twee soorten slangen die in de woestijn voorkomen, daar hebben we een plaatje van. En die ziet er gemeen uit van. Dit is een hoornadder en je voelt dat die gecamoufleerd door dat zand gaat en plotseling je kan bijten. En ik zal jullie besparen wat dat gif doet, als dat eenmaal in je komt. Dat was geen fijne dood. En de mensen van het volk, die zagen dat onder ze heen gebeuren. Jong, oud, plotseling kon je gebeten worden uit het niets door zo'n adder, of door een slang, een giftige slang, en er stierven veel mensen. Veel begrafenissen gehad. En daardoor komt het volk tot inzicht, dit is niet zomaar een slangenplaag, dit is de straf van God. Hij heeft deze slangen gestuurd als reactie op ons wantrouwen, dat wij hem beschuldigd hebben dat hij de moordenaar is. En dan gaan ze naar Mozes en zeggen ze, bid tot de Heer dat hij die slangen van ons wegneemt. Haal die slangen weg, mag dat stoppen, mag dat weggaan. En Mozes doet dat. En wat doet de Heer God? Want hij doet namelijk iets best wel opvallends. De Heere God neemt die slangen niet weg. Dat had hij kunnen doen, maar dat doet hij niet. In plaats dat hij de slangen wegneemt en daardoor die plaag opheft, geeft hij Mozes een opdracht. En de opdracht aan Mozes is om een slang te maken die op een stok te plaatsen. En als iemand daar dan naar kijkt, dan zou hij niet sterven door dat gif maar in leven blijven. Nou, het is een koperen slang geworden. Waarschijnlijk omdat er gewoon veel koper te vinden is in dat gebied. En hoe zou iemand, toen die koperen slang gemaakt was en in het kamp stond, terwijl hij gebeten was door de adder, hoe zou hij dan naar die slang gekeken hebben? Je hebt om je heen heb je gezien het effect van die slang als die je gebeten had. Je wist dat voor dood je zou sterven. En als je dan wist, nee, ik richt me op die mogelijkheid, op leven die God gemaakt heeft door de Mozes heen. Hoe zou je dan kijken? Je zou kijken met de blik, daar is mijn hoop op gevestigd. Je zou niet denken, ach ja, een slang. En dan weer verder gaan. Je leven hing er vanaf. En we weten het niet, maar niet iedereen zal gekeken. Het was degene die daarnaar keek. Die zou niet sterven, maar in leven blijven. En tot die tijd stond het oordeel vast. Als je gebeten was door een slang. Je wist, het gif zal een duidelijke uitwerking hebben. Er is geen redding mogelijk. Tot die slang bestond. En wat is dat een bekeer? Want net je blik te richten op die slang, die notabene door God opdracht aan Mozes, aan het volk gegeven was, door Mozes aan het volk, door je blik daarop te richten, verwachtte je opeens leven en redding van God. Dus je zei eerst, Heer God, uw masterplan was om ons hier om te doen komen in de woestijn, om ons allemaal een kopje kleiner te maken, en opeens zeg je nee, voor leven vertrouw ik nu op waarin u voorzien hebt. Dat is bekering. Dat is bekering van wantrouwen naar vertrouwen. Naar God beschuldigen als een slechte God, naar te zeggen, u bent een goede God. Naar te zeggen, u bent een God van dood en van moord, maar u bent een God van leven en van redding. Dat was de daad van bekering die ze deden op het moment dat ze hun blik vestigden op die koperen slang. God bood redding. En ze wisten nu, geloof is op God vertrouwen en wie op hem vertrouwt zal leven. En hij zal zijn belofte gestaan doen houden. Hij zal ons als volk brengen in dat beloofde land. Misschien niet de eerste generatie, maar de tweede generatie wel. Oké. Terug naar Johannes 3, vers 14 tot 18. Laten we dat nog eens lezen. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus zoals die slang verhoogd is in de woestijn, zo moest ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En diezelfde parallel, zoals het volk zou sterven letterlijk door dat gif van die adder, zo is het gif van de zonde in deze wereld. En ieder die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Het gif is al bezig met die dodelijke werking. Er is geen ontkomen aan tenzij. Het is niet dat je neutraal bent, nog niet gebeten door de slang. Nee, je wordt geboren als het ware in die zonde, in die veroordeling. Dat is wat het evangelie ons hier duidelijk maakt. Die veroordeling stond vast voor ieder die niet gelooft. Net zoals voor elke Israëliet die gebeten werd. En wat doet de Heere God? De Heere God neemt, net zoals hij de slangen niet zomaar wegnam, neemt hij ook de zonde niet weg. Niet uit de wereld waarin wij leven. Dat is niet wat de komst van Christus gedaan heeft. Wat de komst van Christus heeft gedaan, is dat hij verhoogd werd uit het kruis, zodat hij geloof niet verloren zou gaan. En als je gelooft, om je heen zie je de zonde doorgaan. Maar het is voor die geloofd die als het ware uit die zondige wereld worden getrokken, daarin als lichtende lichten zijn, omdat ze gereinigd zijn en schoongewassen zijn door het bloed van Christus. En voor hen is dat eeuwige leven. En dat begint nu, want wie gelooft zal niet sterven, ook als die gestorven. Dat is het eeuwige leven wat op dat moment begint. En dat is wat bekering is. De zonde is het vertrouwen op jezelf. Niet geloven in dat God er is. Niet geloven dat hij een goede God is. En als je niet gelooft dat hij een goede God is, de God van leven, zal je je tot andere dingen richten. Om leven op je te vinden. En alles waar je buiten God om leven in zoekt, leidt tot slavernij. Zal jou gevangen houden. De enige die werkelijk vrij maakt, is de Heere God. En dat is dus ook bekering. Bekering dat je zegt, ik heb dat leven niet in mezelf. Ik ben niet goed. Ik ben een slecht persoon. Zoals de verloren zoon dat deed. Ik ben het niet waard om mijn zoon te hebben. En dan te zien op Christus. Dat is de reden, en dat moet de belangrijkste reden zijn om op Christus te zien. En dan draagt de breed vaders op om in die wedloop van geloof, om die met volharding te lopen, en tijdens die wedloop onze blik alleen gericht te houden op Jezus Christus. En hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. De alfa en de omega van het geloof, het begin en het einde. Hij heeft het helemaal volbracht. En hij zal uiteindelijk aan het eind van die wedloop staan, als we hem ontmoeten. Dat is de belofte van het Nieuwe Testament. Wat ik mooi vind als het gaat over Johannes 3, vers 16, is dat hier Gods liefde niet staat alleen maar in woorden, maar vooral in een daad. Hoe heeft God deze wereld lief gehad? Doordat hij zijn Zoon gaf. Dat is hoe God lief heeft. Door zijn Zoon te geven tot reiniging, tot vergeving, tot verzoening van zonde. Zodat er leven mogelijk is in die wereld van veroordeling. Zodat je niet hoeft te sterven aan het gif van de zonde. En die liefde, die gaat niet maar door. Deze in Johannes 3, vers 16, dat er staat, God gaat maar door met de wereld lief te hebben. Hij heeft de wereld lief gehad. Hoe? Door iets te doen. Als we lezen over Gods liefde in de Bijbel, is door wat hij doet. Het is een liefde van actie. Het heeft gevolg. Hij doet er iets mee als hij van de wereld gaat.
Hoe heeft hij de wereld lief gehad? Door zijn zoon te geven. Opdat wie gelooft niet verloren zal gaan.
En in dat deel van de slang, toen Christus verhoogd werd aan het kruis, werd hij ook als het ware die slang. Het beeld van de slang staat voor het beeld van vervloeking. Hij droeg die vloek. En aan dat hout, lees u in Galaten, wie aan het hout genageld wordt, die is vervloekt, volgens de Oude Testamentische zin. Beide zijn beelden van vervloeking. Hij draagde die toorn. Hij kreeg als het ware het gif van de zonde in zich. Daardoor te sterven. En nou is de vraag, moeten we naar Jezus aan het kruis blijven kijken? Zoals hij daar hangt aan het kruis, bloed uit zijn polsen en bloed uit zijn voeten. Is dat het beeld van Christus wat we voor ons moeten hebben? Mijn antwoord is nee. Dat is het beeld van degene die weten, ik ga eronder aan die zonde en dat gif wat in mij loopt. Dan richt je je blik op Christus en zeg, ik vertrouw vanaf nu op u. U bent de enige die mij kan redden van deze zonde. Maar wat de Heer Jezus, als hij zijn lijden aankondigt, er altijd bij vermeld, is dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En vanaf dat moment richten we onze blik op een opgestane Heer. Paulus zegt, ik heb besloten in 1 Korinther 2, niets anders onder u te prediken dan Christus, Jezus en die gekruisigd is. Waar begint hij mee? Met Jezus Christus die leeft. En hij is dood geweest, dat zie je aan zijn kruising, maar hij is opgestaan uit de dood. Waarom? Hij is heen gegaan om plaats voor ons te bereiden. Dat is het beloofde land waar een christen naar het onderweg is. En onze blik moet niet gericht alleen maar blijven op de verzoening, maar ook de verlossing door zijn opstanding. De dood is het beeld dat we met hem sterven en met hem opstaan uit de dood. Als je naar Jezus alleen maar blijft kijken in de liefde van, oh, hij heeft mijn zonde vergeven, dan blijf je als het ware onder in dat bad van de dood. Maar het is de bedoeling dat we opstaan daar. En dat vanaf nu onze hoop op Jezus Christus is gevestigd. Dat is een beetje wat ik kwalijk vind aan de boodschap die we veel horen, tenminste ik veel in de christelijke media hoor, over God houdt van je, God houdt van. De manier waarop wordt vaak weggelaten. Hoe hij deze wereld heeft liefgehad. En daarmee de bekering van zonde. Want toen ik ontdekte dat Jezus voor mij die staf van dat steen had gedragen, toen begreep ik wat zijn liefde was. En dan vervolgens door alleen maar te zeggen, Jezus is gestorven, Jezus aan het kruis, en dat het bij de vergeving blijft, in plaats van dat er ook, hij is opgestaan uit de dood, om ons niet in die zonde rond te laten dobberen, en die slangen maar dat gif, als het ware dat we dat zelf aan moeten oplossen. Maar vervolgens onze blik te richten op de levende Heer. Als wij naar Christus kijken, en u zit hier misschien en u voelt dat er nog zonden op u geweten zijn. Wat voor reden dat die zonde alleen kan er zijn om op Christus te zien? Als het niet vanuit de noodzaak is te beseffen, te erkennen dat je gezondigd hebt door het wantrouwen tegen God en het leven buiten hem te zoeken. Als dat niet de reden is waarom je op Christus kijkt, waarom zou je dan kijken? Dat zijn egoïstische motieven. Zodat je maar zelf naar de hemel gaat. Zodat je waardevol voelt, ja, maak een keuze voor Jezus. Dan zullen mijn problemen opgelost zijn. Of dat gat in het hart van dat elk mens zou hebben. Ik heb een gat en dan vult Jezus dat. Dat gat komt er door die zonde die je hebt. En als die zonde, als daardoor je beseft dat Jezus die redder is, dan kijk je naar Christus. Zoals een Israëliet keek nadat hij wist van, hé, dat gif is in mij. Daar is mijn redding in. Ik hou mijn blik gefocust op Jezus Christus. Ik denk dat het Bijbels geloven, zoals we dat in Johannes 3, vers 16 lezen, dat is gericht blijven op de verhoogde Christus, de opgestane Heer, en hem volledig te vertrouwen. En als het soms in dit christenleven voelt als een woestijnreis, En dat je denkt, is dit mama nou alles waar ik het mee moet doen? En je kan vervolging meemaken in de familie. Misschien doordat u hier komt. De familie het daar niet mee eens is. Op andere manieren van vervolging. Dat je denkt, wat een zware woestijnreis is dit. Dan is de opdracht en de aanmoediging. Om te weten dat God betrouwbaar is. En hij zijn belofte gestand zal doen, zoals hij dan aan het volk Israël heeft. En vol te houden op die weg. Dat hij ons veilig thuis zal zijn. Niet opgeven, niet klagen op het moment dat we het moeilijk hebben. Maar opnieuw blik te richten, te vestigen op Jezus Christus. Misschien zoals Petrus dat deed. Hij stapte uit de boot. Op het moment dat hij zei, Heer, als u wil dat ik naar u toe kom over het water, dan zal ik dat doen. En de Heer Jezus zei, kom. En hij ging. En vervolgens keek hij naar de golven. De blik ging weg van Christus en hij begon te zinken. Als u ervaart dat de moeilijkheden van het leven, en al de vragen die soms op ons afkomen, dat u daarin wegzinkt, dan helpt het om de blik weer op Christus te vestigen. Hij loopt als het water, water op het water. Hij zinkt er niet meer weg. En hij is degene die dan ook Petrus redt. Ik denk dat Gods liefde niet alleen maar is dat we moeten vertellen aan mensen, God houdt van je. Maar de manier waarop God deze wereld heeft lief gehad, is belangrijk om die liefde te begrijpen. Amen. Even kijken wat we nu gaan doen. Dan neem jij het over.
Ik neem het even over. Ik mag even zitten.
Dan gaan we even collecten houden.
Ja. Ik zie de zakken daar liggen. Zijn er twee kinderen die graag wel helpen met de collecten? Hier liggen de zakken.